Vandaag moeten we ons dan maar eens bezighouden met Ark des Verbonds, zo langzamerhand. Dus vanmorgen gaan we door het voorhangsel heen, is de bedoeling. En lezen wij over de Ark des Verbonds in Exodus 25. Daar vinden we de eerste instructies. Nou ja, min of meer de eerste instructies over de Ark des Verbonds. Daar staat namelijk in vers 10 van Exodus 25. Zo zullen zij een ark van sittimhout maken. 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn. En 1,5 el haar breedte. En 1,5 el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelve een gouden krans maken rondomheen. En giet voor haar 4 gouden ringen en zet die aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde derzelve zijn en 2 ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, zij zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn en 1,5 el deszelfs breedte. Gij zult ook 2 cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde en de andere cherub aan het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelfde. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel, en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken, van boven het verzoendeksel af, van tussen de 2 cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Dat waren dan de aanwijzingen, en dan vinden we later natuurlijk in Exodus 37, hoe deze aanwijzingen werden uitgevoerd. Exodus 37, vanaf vers 1, waar staat: alzo maakte Bezaliel de ark van sittimhout. 2 ellen en een halve was haar lengte en 1,5 el haar breedte en 1,5 el haar hoogte. En hij overtrok ze met louter goud van binnen en van buiten en hij maakte ze een gouden krans rondom. En hij goot voor dezelfde 4 gouden ringen aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op dezelfde ene einde, op dezelfde ene zijde waren en 2 ringen op haar andere zijde. En hij maakte handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met goud en hij stak de handbomen in de ringen aan de zijden der ark om de ark te dragen. Hij maakte ook een verzoendeksel van louter goud. 2 ellen en een halve was deszelfs lengte en 1,5 el deszelfs breedte. Ook maakte hij 2 cherubim van goud, van dichtwerk maakte hij ze uit de beide einden des verzoendeksels. 1 cherub uit het ene einde aan deze zijde en de andere cherub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel maakte hij de cherubim uit deszelfs beide einden. En de cherubim waren de beide vleugelen omhoog uitbreidende, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel, en hun aangezichten waren tegenover elkander. De aangezichten der cherubim waren naar het verzoendeksel. Dan vinden we, om de opsomming compleet te maken, in Exodus 39, vers 35, dat de ark der getuigenis en haar handbomen en het verzoendeksel gebracht wordt tot Mozes, zoals alle voorwerpen van de tabernakel. Zodra ze klaar waren, werden ze gebracht bij Mozes, die natuurlijk een type is van Christus. En daarna vinden we in hoofdstuk 40 Opnieuw enige aanwijzingen, zoals gebruikelijk, want er staat in vers 3. En gij zult al daar zetten de ark der getuigenis, en gij zult de ark met de voorhang bedekken. Dat is interessant, hier vinden we in ieder geval dat de ark iets te maken heeft met de voorhang, en dat de ark op een of andere wijze bedekt wordt met de voorhang. Om het dan maar meteen te vertellen. In de eerste plaats is het natuurlijk zo, en we hebben dat al meerdere malen genoemd, dat de Ark des Verbonds, of de Ark der Getuigenis, stond in het Heilige der Heiligen en daar kon men niet komen. Daar hing het voorhangsel voor. En dus was de Ark bedekt met het voorhangsel. En toen was er iemand die van de week zei, een van de kinderen geloof ik, die kwam meteen, ik geloof op zaterdag al of zondag, die kwam meteen naar me toe en die zei, maar hoe kan dat nou, want ze moeten die Ark toch ook wel eens een keer verplaatsen en dan zien ze hem toch. He, ze moeten hem toch vervoeren. En dan blijkt het zo te zijn dat de ark bij het transport bedekt werd door het voorhangsel. En in de praktijk betekende dat ongetwijfeld dat men het voorhangsel afnam en inderdaad achterwaarts over de Ark des Verbonds uitspreidde, zodat de Ark des Verbonds altijd bedekt bleef door het voorhangsel, totdat het scheurde. Nou ja, overdrachtelijk gesproken dan natuurlijk, want toen het scheurde naaide men het gewoon weer aan elkaar, dat weet u, maar goed. Maar hij bleef dus bedekt door het voorhangsel. Daar gaat het om, de samenhang tussen voorhangsel en Ark des Verbonds. Daar kom ik nog op terug zometeen dus. En dan nog even verder, want in hoofdstuk 40 vinden we ook dat de Ark daadwerkelijk geïnstalleerd werd. Namelijk in Exodus 40 vers 20. Vers 20. Waar staat, voorts nam hij en legde de getuigenis. En de getuigenis, dat is gewoon het woord van God en dus de twee stenen tafelen. Hij legde de getuigenis in de ark, daarom heet sindsdien de ark der getuigenis. Dat moet je altijd vasthouden, hè? De ark der getuigenis is dus de kist, want ark is de vertaling van een woord wat gewoon kist betekent. Een box, een kist. En de getuigenis, dat is wat erin ligt. Dus een kist met de twee stenen tafelen heet heel plechtig de ark der getuigenis. Maar het is volstrekt hetzelfde. Je had het zelfs zo kunnen vertalen. Dus hij legde de getuigenis in de ark en deed de handbomen aan de ark en hij zette het verzoendeksel boven op de ark en hij bracht de ark in de tabernakel en hij hing de voorhang van het deksel op. Maar dat betekent natuurlijk, want u bent langzamerhand geoefend, hij hing de voorhang, namelijk het deksel, op. Want de voorhang was de bedekking van de ark. Dus hij hing de voorhang van het deksel op en bedekte de ark der getuigenis, gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. Dat wil zeggen, die voorhang hing hij op. En dat is dan zo ongeveer het verhaal van de ark, al zou er nog heel wat meer over te vertellen zijn. En vooral over de ark lezen wij nog heel wat geschiedenissen later in de schrift, die zeer rijk zijn aan betekenis uiteraard, maar dat schuiven we nog maar even voor ons uit. In ieder geval is het zo dat deze Ark des Verbonds een grote rol speelt in het verhaal van de Hebreeënbrief, in het betoog van de Hebreeënbrief, omdat, zoals we eerder al hebben aangehaald vluchtig, het Heilige der Heiligen een uitbeelding is onder andere van de hemel zelf, van nog een paar dingen, maar heus, dat bespreken we ook nog. Maar in ieder geval ook van de hemel zelf en de Ark des Verbonds die in het midden daarvan staat, is dan in ieder geval een uitbeelding van de positie van Christus in de hemel. Daarmee ook gewoon een uitbeelding van Christus zelf, gewoon in de hemel. En wat ik over het wasvat verteld heb, zou ik ook moeten vertellen over de Ark des Verbonds. Hij bestaat namelijk uit twee delen, het wasvat uit de voet en het eigenlijke wasvat. Want het wasvat was een wasvat en een voet. Maar de Ark des Verbonds bestaat ook uit twee delen, namelijk de kist zelf en daarop het verzoendeksel. Je zou bijna zeggen dat het verzoendeksel, het deksel van de Ark dus, nog belangrijker was dan de Ark zelf. Het was in ieder geval stukken kostbaarder en ongetwijfeld ook veel mooier. En bovendien kwam daar helemaal geen zittinghout meer aan te pas. Want de gedachte is natuurlijk dat de Ark des Verbonds, en dan zeg ik het maar, kan ik dat niet meer vergeten, dat de Ark des Verbonds een type is van de opgewekte Christus, namelijk zit in hout, maar overtrokken met goud, Maar dan is het de opgewekte Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En dat is het verzoendeksel. Dat is de bovenste helft, zal ik dan maar zeggen, van de ark. En wat voor een bovenste helft? Van louter goud, uit één stuk gedreven werk. Uit één stuk gesmeed, enzovoorts. Hetzelfde verhaal trouwens als van de kandelaar, die ook uit één stuk, uit één talent, uit één baar goud gemaakt was. En dat geldt voor het verzoendeksel ook. Of, dan zeg ik maar weer precies hetzelfde als wat ik bij de kandelaar ook gezegd heb. Of ook werkelijk het deksel gemaakt werd uit één stuk, zodanig dat het ook altijd in de hele loop van het bouwen, zal ik maar zeggen, dat het dan ook altijd maar één stuk gebleven is. Dat is nog maar zeer de vraag, dat hoeft niet, maar het is ongetwijfeld zo dat het oorspronkelijk inderdaad één grote klomp goud was. Of tot één grote klomp goud gemaakt was, want dat moest dan toch. Ik denk dat die klomp goud nog groter geweest is als die van de kandelaar, als je mij vraagt. Vooral als je bedenkt dat er die twee, maar vier gerubs op het deksel stonden. Maar daar hebben we het zo over. Maar het ding moet dus verschrikkelijk groot en zwaar geweest zijn. Hoe je dat ook bekijkt. En het lijkt niet waarschijnlijk dat het al die tijd één stuk geweest is, één stuk goud. Maar het is wel zo dat het goud wat ervoor gebruikt is, in ieder geval eerst tot één stuk goud gemaakt is. Klompen goud van die grootte vind je namelijk nergens. Die bestaan helemaal niet, dus die moet je maken. Dat is heel normaal, of gieten, of smeden, of hoe het maar heet. Maar in elk geval is het zo dat met die ene klomp goud als grondstof het deksel, inclusief de cherubim, cherubs dus, gemaakt is. En dat spreekt inderdaad over God die één is. Over die ene grote God en zaligmaker, namelijk Christus Jezus. Zoals de apostel Paulus dat beschrijft in de brief aan Titus bijvoorbeeld. He? Spreekt dus over de positie van Christus op de allerhoogste troon in het binnenst heiligdom, want zo heet dat in Hebreeën, in de hemel zelf. En de Engelsen die hebben in hun taalgebruik opgenomen een uitdrukking voor de Ark des Verbonds en voor het verzoendeksel, dat heet de mercy seat. En wij vertalen dat weer naar het Nederlands met de term de troon der genade. En zo is het ook, dat is de term die in Hebreeën 4 voorkomt. Wij kennen dat spraakgebruik niet, maar als een Engelsman, een Engelssprekend iemand het heeft over de mercy seat, dan kun je bijna zeker zijn dat hij het heeft niet over de troon in de hemel in de eerste plaats, maar dat hij het heeft over de Ark des Verbonds en het verzoendeksel daarop. Dat is natuurlijk een verklaring, maar het is wel de goede verklaring. Want, en dat hebben we ook gelezen, de Heer zelf zal namelijk spreken vanaf of vanuit de Ark des Verbonds. Op twee verschillende manieren wordt dat uitgebeeld. De eerste is doordat inderdaad de getuigenis, dus de twee stenen tafelen, zich bevinden in de Ark. Die worden daarin namelijk bewaard, zodat het woord als het ware vanuit die Ark des Verbonds komt over het volk en over de wereld. En het woord gaat dus van de ark uit. En aan de andere kant is het zo dat de Heer zegt dat hij vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubim, van tussen die figuren dus, tot het volk zou spreken. Letterlijk, niet schriftelijk, maar hij zou inderdaad spreken. Orakelen, of hoe je dat maar noemt, van tussen de cherubim. Dus inderdaad, het woord des Heren gaat uit vanuit de Ark des Verbonds. Daar gaat het allemaal om. Maar die Ark des Verbonds is een beeld van de troon van God zelf in de hemel. En daarvan gaat zijn woord uit natuurlijk. Vanuit de hemel zelf. Vanmorgen moeten we ons echt bezighouden met die kwestie van die cherubim. En dat is een tamelijk uitgebreid. Ik heb het afgelopen jaar heb ik het op twee verschillende plaatsen aangehaald. Maar als ik het ooit een keer doe, dan zou ik het nu moeten doen. Want als we ooit met cherubim te maken krijgen in de schrift, dan is het nu. In deze situatie van de tabernakel. Omdat cherubim voorkomen op het voorhangsel. Dat is één ding. Op de Ark des Verbonds, dat is twee. En op de eigenlijke tabernakel, maar nou in een heel speciale betekenis van het woord, namelijk het eerste kleed wat over de tabernakel heen ligt, daarop zijn ook cherubim afgebeeld. De tent heette dan. Dat is later weer afgedekt met een kleed van, geitenvellen.
Kijk, als ik dit hier op het model hier die kleden zie over de tabernakel heen, dan ziet u er maar drie. Van buitenaf is dat het zwarte kleed van zogenaamd dassenvellen. Daar hebben we het nog wel over. Dan daaronder ziet u een kleed van ramsvellen die rood geverfd zijn. Roodgeverfde ramsvellen. Daaronder ziet u dat witachtige kleed van geitenvellen. En daaronder zit een kleed. En dat is het eigenlijke bedekking van de tabernakel. Maar die ziet u niet. En dat was ook niet de bedoeling dat u die ziet. Want dat is de eigenlijke bedekking. En die is, dat is een kleed als, zoals de voorhang. Namelijk van linnen. Dus niet vellen. Niet ramsvellen, niet geitenvellen, niet dassenvellen. Maar linnen, dat is van heel andere aard. U weet het weer, welke hoort niet in het rijtje thuis. Hè? Dat, het linnenkleed dus niet, want het is niet van dierlijke afkomst. En dat is van fijn getwerend linnen, wit dus bovendien. En met borduurwerk erop van hemelsblauw, purper en scharlaken. Die drie kleuren die we al eens genoemd hebben. En daarop geborduurd, kennelijk, de cherubim. Dus, we hebben dus de bedekking van de tabernakel zelf moet je dan eigenlijk zeggen, en het voorhangsel, beide van precies hetzelfde materiaal, fijn getwind linnen, geborduurd met hemelsblauw, purper en scharlaken, en wat er geborduurd is zijn cherubim, en verder vinden we de cherubim dus op de Ark des Verbonds, drie plaatsen, maar als je in het heilige der heiligen bent, dan zie je of goud of cherubim. En soms gouden cherubim, dat kan dus ook. Maar de binnenkant heeft alles te maken met die cherubim. Dat is niet het geval met de poort. Ik zal het er maar bij aanwijzen, want daar krijgen we altijd verwarring over. De poort is ingang tot de voorhof. Dat is ook linnen, dus ook geborduurd, ook met hemelsblauw, purper en scharlaken, maar geen cherubim. En hetzelfde geldt voor de deur. Zodat de poort en de deur, het kleed wat daarvoor hangt, zal ik maar zeggen, die komen met elkaar overeen, zijn gelijk, maar zonder cherubim. En de eigenlijke tabernakel, dekkleed dus, en voorhangsel zijn van hetzelfde spul, maar dan geborduurd in de vorm van cherubim. De kleuren zijn gelijk, de materialen zijn ook gelijk. Het verschil is dus dit, dat zolang het van buitenaf gezien kan worden, zijn er geen cherubim. Maar zodra we binnen zijn, en daar hebben we het over gehad, we hebben er zelfs daar straks over gezongen, een van de liederen, zodra we jazeker. Maar zodra we binnen zijn, zien we wel cherubim. Want die cherubim zijn verborgen. Nou, daar hebben we al aardig wat mee gezegd. Want nou moeten we het eigenlijk eerst over die cherubim hebben. Want wat voor zin heeft het om op andere details in te gaan. Als het meest in het oog springende van wat daar binnen is, niet eerst bespreken. En we moeten dat wel, omdat er misverstand over bestaat. Het misverstand is, en ik heb het nog nooit anders gezien, het misverstand is dat op de Ark des Verbonds in de eerste plaats zich slechts twee cherubs dus hè, zouden bevinden. Dat is niet het geval. Ik ben er stellig van overtuigd. Al jaren, ondanks al het andere en ondanks alle bestrijding daarvan, het zijn er vier. Er zijn vier cherubim op het verzoendeksel. Dat kan niet missen. Het belangrijkste argument is natuurlijk gewoon dat het er staat. Het telwoord vier komt niet voor, dat weet ik. Maar er staat heus dat het er vier zijn. En in de tweede plaats is het zo, maar dat zal ik u straks laten zien. Het is namelijk zo dat overal waar cherubim geteld worden, zijn het er vier. Op één uitzondering na, want er zijn er ergens twee, maar die zijn niet van massief goud, maar die zijn van olijfbomenhout en met goud overtrokken. En dat is ergens, dat is in de tempel van Salomo, maar niet op het verzoendeksel of iets dergelijks. Want wat we in de Bijbel vinden, is dat als cherubim geteld worden, zijn het er altijd vier, maar ik moet er meteen wel bij zeggen dat het wel is twee aan twee. Dat staat er niet altijd bij, maar het zijn kennelijk paren. Dat wil zeggen, het zijn twee maal twee cherubim. Niet alleen op het verzoendeksel, maar daar is het ook zo, maar ook bij andere gelegenheid. Want er blijkt namelijk uit wat cherubim eigenlijk voor dingen zijn. Ja, dat klinkt dan weer zo oneerbiedig. Maar goed, daar hebben we het dus nog over. In de eerste plaats wijs ik dan maar even op wat er in Exodus staat.
We hebben immers al gelezen in Exodus. Waar had ik het voorbeeld ook alweer genomen? Ik nam geloof ik het voorbeeld van het gouden altaar, was het niet? Van de week. Dat we lazen twee ringen aan de ene kant en twee ringen aan de andere zijde. En toen heb ik al gezegd, dat zijn er dus vier. Dat begrijpt iedereen overigens. Er bestaat geen misverstand over. Maar twee ringen aan de ene zijde en twee ringen aan de andere zijde. Hè, dat zijn er dan vier. Maar laten we maar gewoon lezen wat er over de ark zelf staat. Er staat namelijk in Exodus 25... vers 18. Gij zult ook twee cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken. Dat dicht wil zeggen dat het gesmeed is. Niet gegoten, maar gesmeed. Gedreven werk, of hoe dat maar heten mag. Hè? Betekent dat het gesmeed is. Dus met hamers enzovoorts in het model gebracht is. Van dicht goud zult gij ze maken. Uit de beide einden des verzoendeksels. Nou, als we onbevooroordeeld zijn en nog nooit ergens een afbeelding of iets anders van de tabernakel gezien hebben, dan is het geen probleem. Dan lezen we meteen dat het de vier waren. Gij zult twee cherubim van goud maken uit de beide einden des verzoendeksels. Dan heb je de twee uit het ene einde en twee uit het andere einde. Ik kan er niks aan doen, maar dat is wat er staat. Ze zijn gepaard. Dat wil zeggen, het zijn twee aan twee. En dus staat het er ook zo. Daarom staat er niet, gij zult vier cherubim maken uit elk van de hoeken één of zoiets. Maar er staat, gij zult twee cherubim van goud maken. Maar dat wel aan de ene zijde van het verzoendeksel. En ook, zo'n stel, aan de andere zijde van het deksel. Dus op de vier hoeken, zou je kunnen zeggen, staat toch echt zo'n cherub. En dan zijn het er vier. Dat blijkt ook uit vers 19 overigens, want er staat, en maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde en de andere cherub aan het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelfde. Nou kunnen we heel moeilijk gaan doen over dat vers. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Daar kun je een kwartier over praten. Over wat het allemaal is en wat er dan letterlijk in het Hebreeuws staat. En dan kun je zeggen, ja, dat ene en andere staat in het Hebreeuws helemaal niet. Want het is zo, dat staat er helemaal niet. Maar het doet ook niks ter zake. Als u nou gewoon even zo'n vers leest, is het duidelijk genoeg. Je maakt er één en daar tegenover nog één. En dat uit de beide einden van het deksel. Dan heb je er toch heus weer vier. Dus ik voel me helemaal niet geroepen om het nou woord voor woord te bespreken. Ik heb het vroeger wel eens gedaan, maar het is helemaal nergens voor nodig hoor. Ik kan u er toch niet mee overtuigen, denk ik. Als u zegt van ik heb er altijd twee gezien, ik heb er zelf foto's van gezien. Of als u denkt dat Mozes in Amsterdam in het Bijbelsmuseum geweest is en op grond daarvan zijn tabernakel. Nou ja goed, dan was het anders. Dan kan ik u niet overtuigen, maar dat heeft geen zin natuurlijk. Maar u zou toch in ieder geval dit moeten lezen en moeten zeggen, ja, het zou toch op zijn minst kunnen. Want daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats maar om. Er staat er echt zo. Er zijn er twee tegenover elkaar dus. En dat tweemaal. Het gaat over zijden en einden. Aan de ene zijde staat er aan de ene kant en de andere kant. En aan de andere einde staat er ook één aan deze zijde en de andere zijde. Dat zijn er gewoon vier. Kan het niet helpen. Bovendien, als we nou helemaal niet over de tabernakel zouden spreken en we zouden ergens in Ezechiël 1 of 10 of in Openbaring of zo, zouden wij cherubs tegenkomen en ik zou vragen, hoeveel zijn het er? Dan heb je geen probleem, dan zijn het er vier. Ik zal u dat laten zien, want zo moeilijk is het niet. Goed, dan hebben we nog even vers 22, moet ik ook even noemen. Want in vers 22 van Exodus 25 staat, en al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. En dus van tussen de cherubim. Maar er staat van tussen de twee cherubim. En dan zou je zeggen, maar het zijn er dus toch twee. En ik denk dat men dit vers ook als doorslaggevend beschouwt. En de andere beschrijvingen, de voorgaande beschrijvingen in de voorgaande versen dus, dan maar opzij schuiven. Want hier zou staan, er zijn er toch maar twee. Maar dat is ook een misverstand, omdat dat woord twee, shenayim, net zo goed kan betekenen een stel, een paar, of gewoon een dubbele. En zo wordt het ook dikwijls vertaald. Ik heb hier de statistiek ook wel bij de hand. Maar dat doet er weinig toe. Maar in ieder geval, het wordt vertaald met twee, meestal, dat woord. Maar het wordt ook vele malen vertaald met beide. Of met de tweede, of met de dubbele. Het stel. En het wordt zelfs wel eens vertaald met 12. Dat is nog gekker natuurlijk, maar dat is zo. Nou, 12 gerubs waren het in elk geval niet. Dus we laten dat maar zitten. Maar het was dus gewoon een paar. En dan staat er dus, ik zal tot u spreken van tussen het paar, het stel, cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen. En zo is het ook, want het gaat erom dat die cherubim op de ark, het zijn er vier, maar ze staan twee aan twee tegenover elkaar. Dus de Heer spreekt altijd van tussen twee cherubim uit. Maar er staan er niet twee, er staan er 2x2. Maar het gaat erom dat aan alle kanten, in alle vier richtingen dus, daar bevindt zich een cherub, overeenkomend trouwens ook met de vier hoornen van het altaar, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar we zijn nog lang niet met het verhaal klaar, want ik moet u toch wat laten zien over die cherub. Laten we maar eens vooraan beginnen. Wij zoeken in het Nederlands woordenboek op het woord cherub en dan zijn we meteen verdwaald. Want het is geen Nederlands woord, je kan het dus wel vergeten. Je mag het niet eens opzoeken in een Nederlands woordenboek, want jullie zijn bevooroordeeld. Die zullen je ongetwijfeld een traditionele theologische verklaring geven, maar dat is geen Nederlands. Het is geen Nederlands woord, het is in ieder geval een Hebreeuws woord, want het staat in het Hebreeuws. In de Hebreeuwse Bijbel. Dan is de volgende vraag, wat betekent het in het Hebreeuws? En dan is het antwoord, dat weten wij niet. Niemand niet. Want het is niet een normaal woord. Het komt in het normale spraakgebruik ook niet voor. De betekenis is ook niet te achterhalen. Daarom was het ook niet naar het Nederlands te vertalen. Niet alleen omdat er geen Nederlands begrip voor bestaat. Maar men weet niet eens wat het in het Hebreeuws betekent. En dus heeft men het helemaal niet vertaald, maar getranslitereerd. Dat wil zeggen, men heeft Nederlandse lettertjes in de plaats gezet van de Hebreeuwse. En toen stond er een Hebreeuws woord in onze Bijbel, zoals wel meer gebeurt en zoals ik van de week al een paar keer genoemd heb. Eerst gebruikte men toen ook nog het Hebreeuwse meervoud. Hier in Exodus zitten we nog voor in de Bijbel. En dan gebruikt men het Hebreeuwse meervoud en heet het cherubim. Want dat im, dat wil zeggen dat het meervoud is. Leuk hè, niet twee fout, maar meervoud. Want anders had er gestaan ayim, gerubayim. Maar er staat gerubim, zodat we toch zouden moeten denken dat het er meer dan twee zijn, mensen. Nou, dat even tezijde. Maar het is dus een Hebreeuws woord wat er staat. Men heeft eerst het Hebreeuwse meervoud nog gebruikt. Later, toen het er al wat langer stond en toen men verder in de Bijbel kwam, toen heeft men het gewoon vernederlands en sindsdien is het meervoud gerubs. Tegenwoordig zijn alle meervouden gewoon essen, hè? Lees maar in de krant, hè? Alles wat meervoud is, dus S erachter klaar. Het is verschrikkelijk. Gemeentes en zo krijg je dan, hè? In plaats van gemeenten en zo. Alles sist tegenwoordig van die slangen. Ik hou er niet van. Maar goed, laat maar zitten. Hoe het ook zij, het blijft dus een Hebreeuws woord. En ik heb u gezegd, wij weten niet wat het Hebreeuwse woord betekent, maar het is wel te achterhalen, maar niet langs de normale, weg. Ik zal me nou toch maar eens even een beetje uitsloven. Ja?
Ik heb nog
verschijning
staan, wat het betekent.
Oh ja?
Ja. Heb ik ook nog
dat is het ook, hè? Dat is wat het uitbeeldt, ja. Dat is wat het uitbeeldt. En dat is wat in wezen het woord ook betekent. Maar het ligt wat moeilijk. Maar ik zal u eens een lijstje van woorden geven. Schrik u maar niet hoor. We maken er toch geen Hebreeuwse les van. Maar ik noem even wat. Hè. Dit woord cherub namelijk. Wordt geschreven met een geet, een resh en een beet. Oftewel in cijfers 20 en 200 en een 2. En dus heeft het een totale getalswaarde van 222. En over de 2 hebben we het van de week al gehad. Omdat de 2 natuurlijk staat voor de wereld waarin we leven. Een dualistische wereld, een wereld van allerlei tegenstellingen. Met name ook de tegenstelling tussen hemel en aarde. Maar als het bij elkaar gevoegd wordt zoals hier, dan betekent het dus dat er eenheid tot stand komt en de 2 tot 1 gemaakt worden enzovoort. Dat zit een beetje in het woord. Alle 2'en die je maar hebt, de 2, de 20 en de 200, zitten dus in dit woord. Nou, dan gaan we verder. Want het principe is dat een Hebreeuws woord zijn betekenis ontleent aan de letters waaruit het is samengesteld. Waarbij pas in de tweede instantie van belang is in welke volgorde die letters staan. Heb ik dat duidelijk gezegd? Het is namelijk zo dat de letters zelf al een betekenis hebben. En uit die letters kun je dus een betekenis samenstellen. Zo goed als je getallen kunt samenstellen uit andere getallen. Ja, dat kan. Nou, dat is met Hebreeuwse woorden ook zo. Je stelt het samen uit letters die elk al een eigen betekenis hebben. En in de eerste plaats is dus de combinatie van letters van belang. In de tweede plaats pas de volgorde van de letters. En dat is een bekend gegeven, niet eens alleen uit het Hebreeuws, want zelfs in het Nederlands, in onze talen, kennen wij het verschijnsel van een zogenaamd anagram. Niet alleen in de puzzelboeken, een anagram, want een anagram is een woord waarbij de letters door elkaar geraakt zijn. En eigenlijk zonder dat de betekenis verandert. Ik heb, als ik erover moet praten, heb ik nooit voorbeelden bij de hand, want dat denk ik niet aan dat ik dat bij elkaar moet zoeken. Maar iemand gaf mij de laatste een, die zegt, een deel of een lid, leden of delen, dat is precies hetzelfde. De letters staan in een andere volgorde, maar er verandert aan het woord niks.
Ja. Een
CA, is dat een A? Nee, een 20, een kaf. Of een gaf, zo je wil, of een gerub, of gewoon een kroep. Dat is het. Dus de letters kunnen door elkaar raken zonder dat de betekenis van het woord verandert. Dat bestaat in alle talen. Trouwens, een webs. Nou ja, laat maar zitten. Nee? Ja, dat is een fout. Maar niettemin, het werkt. Nou, dus wat we kunnen er nu altijd vragen. We weten niet wat dit woord betekent. Maar vinden we nog vaker deze lettercombinatie terug? Kennen we nog andere woorden? Kennen we nog anagrammen van dit woord? En dan zijn het er inderdaad nogal wat. Want dit was gerub. En dan weten we niet wat het is. Dat willen we graag weten. Maar nou ontlenen we de betekenis aan de andere woorden die ervoor zijn. En dan noem ik er maar een paar. Namelijk Baruch. Dezelfde letters. De medeklinkers stellen we alleen. Hè? De klinkers bestaan namelijk niet. Hè? Dat weet u. Hè? Dus Baruch. Dat staat voor zegenen. En we hebben Bagar of Begur, maar dat is hetzelfde. Dat is namelijk, ik schrijf ze maar in willekeurige volgorde hoor, de eerstgeborene. Bagar of Begur of Begor. Die uitspraak, dat is zo verschrikkelijk moeilijk, hè. Nou ja, en dan hebben we Gebar, dat is ook een rivier trouwens.
Ja, kom je nog tegen hoor.
Dat betekent een samenvoeging of gewoon samenvoegen. Dat laat zich aanzien, want de 2 wordt het 1 gemaakt, hè? Samenvoeging. Al deze woorden hebben dus precies dezelfde getalswaarde. Hè? Het is allemaal een 22 en een 200. Volgorde kan me niet schelen, maar het is allemaal hetzelfde. Nou, dan gaan we weer verder. Dan heb je nog Ravach. Voor bakken, of gebakken, van mijn part. Bakken. En dan heb je nog hetzelfde woord, Ravach. Of Rabach. Het is maar hoe je het uitspreekt. En dat betekent een ruiter. En dan heb je nog regef. Dan staat het ook anders. Maar dan is het een wagen. Wow. letters zijn verwisseld, maar het gaat om hetzelfde, het rijden namelijk. Zie je wel, dat het bestaat, dat die letters door elkaar raken zonder dat er in wezen wat verandert. Dan hebben we nog Bereg, die had ik eerder op moeten schrijven, Bereg, omdat het overeenkomt met Barug, maar nou betekent het ineens knielen. Dan hebben we nog Gavar. Dat is overvloed. Maar het wordt ook vertaald met reeds. En reeds betekent nu al. Hè? Reeds. Nou, en dan was ik er wel eens een beetje doorheen. Oh, ik heb er nog een hele leuke. Bij Ger. Namelijk. Niet lachen. Want dat is een dromedaris. Juist precies, er zijn ook 2-1 geworden. Want een normale kameel, die heet, heet Camelis Camelis. Die heeft nog een deftiger naam dan ik, kan je nagaan. Maar goed, Camelis Camelis, die heeft 2 bulten. Sommigen denken dat dat dan vrouwtjes zijn, maar dat mag ik eigenlijk hier niet zeggen. Maar goed, maar die denken ze dan. Maar en je hebt ook een bijzondere kameel, dat is de Camelis Dromedaris. En die heeft 1 bult. De 2 zijn tot 1 geworden. Dat is ook een kameel, maar een kameel met 1 bult, bij uitzondering.
Die komt alleen in gevangenschap
voor. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar wat we nou moeten doen, is de grootste gemene delen dan wel de kleinste gemeenste veelvoud of iets dergelijks halen uit deze woorden. Wat is de overeenkomst tussen deze beide woorden? Nou, dat is heel eenvoudig. De overeenkomst ligt natuurlijk vast in, pik er maar één uit. Deze dus, hè, ligt vast in het begrip eerstgeborene, uiteraard. En dat doen we omdat we 1 eerstgeborene kennen en die schrijven we met een hoofdletter. Dan hebben we het over Christus. Hij is de eerstgeborene uit de dood. En de eerstgeborene is bovendien degene met het eerstgeboorterecht dus, hè? En dus met het dubbele deel. Een dubbele erfenis. Vandaar een 22 en een 200. De eerstgeborene staat in de wet. De bijzonderheid van de eerstgeborene is dat hij die dingen erft die niet gedeeld mogen worden, zoals bijvoorbeeld het koningschap of het priesterschap. Dat kan niet verdeeld worden, is er altijd maar 1. Anders zou elke keer als de koning sterft en hij heeft meerdere zonen, zou het koninkrijk in kleinere provincies uiteenvallen. Dan hou je dus niks over op de duur. Dus de eerstgeborene krijgt het hele koninkrijk of het hele priesterschap of andere functies die slechts aan 1 man kunnen toekomen. En daarnaast telt de eerstgeborene altijd voor 2. Hij krijgt een dubbeldeel. Hij telt gewoon voor 2. Waarom? Omdat de eerstgeborene niet alleen de aarde erft, maar ook de hemel. Die andere kant. Hij erft niet alleen 127 gewesten, mensen. Kijken wie er allemaal geweest is, alle dagen van de week. Hij erft er niet 127, maar 254. Niet alleen koninkrijk hier, maar ook een koninkrijk daar. Nou, dat is het dubbele deel. Nou, dan gaan we even kijken of dat klopt. Dat is een kwestie van zegenen, Baruch. Dat klopt natuurlijk. Ja? De eerstgeborene wordt gezegend. De eerstgeboorte zegen is het immers. Er is sprake van samenvoegen, inderdaad, omdat hij 2 delen krijgt. Die bij elkaar tot 1 worden in de eerstgeborene. De eerstgeborene heet bij gelegenheid ook heel dikwijls de enig geborene. Omdat hij egat, namelijk 1 is. Hij kan maar 1 zijn, hij krijgt 2 delen, maar hij is 1. 2 wordt het 1 gemaakt. Goed. Bakken, dat is een wat moeilijker begrip. Maar wat bakken wij bijvoorbeeld? Dus dit is een moeilijke hoor, maar goed. Wat bakken wij bijvoorbeeld? Brood, en hoeveel broden bakken wij?
10.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Hè? Ik weet wel dat we zoete broodjes bakken. Nee, wij bakken er 2. Uit 1 deeg. 2 broden uit eerstelingenbroden. 2 broden uit 1 deeg. Of 2 stapels broden. Van 6 op de tafel, de troonbroden, maar het blijft hetzelfde verhaal. Het is 2 die tot 1 worden, ik heb u dat verteld bij de tafel, de troonbroden. 2 stapels broden die toch tot één worden. Want het zijn niet zes of twee maal zes, maar het zijn 12 broden. Als één geheel juist. En dat in het koninkrijk, weet u wel, want dat was de tafel. Het dubbele koninkrijk van die twee kransen, twee kronen. Eén tafel met twee kronen, dus twee zijn tot één geworden. Vandaar dan ook twee stapels van zes broden die samen de toonbroden vormen enzovoorts. Dus inderdaad, gaan we bakken, dan bakken we twee broden, maar uit één deeg. Want in het koninkrijk, verborgen of geopenbaard, maakt niet uit, zijn er twee tot één geworden. Net als bij de gemeente volgens Efeze 2. Hè? Die twee zijn tot één, want de scheiding is weggenomen. Datzelfde geldt trouwens voor het tabernakel zelf. Want het zijn twee vertrekken, maar ze zijn tot één geworden, omdat de middenmuur is afscheidsels. Maar in dit geval heet het voorhangsel is opengegaan. Hè? Dat is allemaal hetzelfde verhaal. Twee wordt tot één. Nou, goed, bakken heeft dus ook te maken met twee die toch één zijn. Het bereiden van het brood is het bereiden van het koninkrijk. Nou, gaan we maar verder. De ruiter, ja, dat weten we, dat is degene die rijdt op het paard. Op het witte paard zelfs. Niet die uit Openbaring 6, maar die uit Openbaring, wat was het? 16 of 19? We hadden het in de war. 19. Mooi. Zie? Ja, oh ja, natuurlijk. Nou, ja. Was een verhaal aan verbonden. Maar dat zal ik u besparen. Maar inderdaad, de paard is immers, volgens Zacharia 9, het paard zijner majesteit. Zie, uw koning komt op een ezel in vernedering, maar één hoofdstuk verder, dat hij komt op het paard zijner majesteit. Bij zijn wederkomst, het paard spreekt dus over koningschap. Hm? Ja, nou goed, dan zijn we er weer. Ja.
Waarom is die B opeens een V geworden?
Dat is een kwestie van uitspraak. En van afspraak die wij maken. Als de B zacht uitgesproken wordt, dus met een boel lucht. Hè, dan wordt het dit. Dan hebben wij afgesproken dat we in het Nederlands de letter V of soms zelfs de letter W ervoor zullen schrijven. Terwille van de uitspraak. Maar als ik het in het Hebreeuws zou schrijven, zou u het niet kunnen lezen. Bovendien zou u denken dat we in plaats van Bijbelstudie dan Hebreeuws aan het leren zijn. En als ik het in getallen schrijf, krijg ik ook al problemen. Dus ik laat het maar gewoon zo staan. Maar het is gewoon een kwestie van uitspraak. Maar het blijft in het Hebreeuws dezelfde letter. Goed. Zo heb je iemand in Nederland die noemt zich Avraham. Hij bakt zoete. Oh, laat maar. Goed. Dus de wagen heeft ook te maken met het rijden, want de koning komt of als ruiter op het paard, of hij wordt gereden op de wagen, zoals trouwens de Ark des Verbonds zelf ook bij gelegenheid gereden werd op een wagen. Normaal werd hij gedragen, maar toen de tijd van de woestijn voorbij was en de Ark gebracht zou worden naar Jeruzalem, reed hij op een wagen, een nieuwe wagen zelfs. Alleen de os struikelde, maar de wagen mankeerde niks. Huh? Ja, maar het kan inderdaad op een wagen. En waarom een wagen? Omdat een wagen, dat is een ding dat rolt. Een wagen rolt, in de Bijbel ook. En wat rolt is een beeld van, dat weet u, van Gilgal en dus van wedergeboorte. Vandaar op de wagen, want er spreekt over de wedergeborene. Hij loopt niet meer zelf, maar hij wordt gereden. Dat is de gedachte. Maar of het nog een paard of een wagen is, maakt niet uit. Maar hij zit op de wagen. Ik moet altijd, als ik erover praat, moet ik altijd denken aan die andere man die op een wagen zich liet rijden. Weet u nog? Oh, er zijn er veel meer, hoor ik nou. De Moorman, daar denk ik altijd aan. Ja, ja, inderdaad, de Moorman. Hij zat in rust op zijn wagen, liet zich rijden en las in de schrift, zittend. En die kwam toch waar hij wezen moest. Zo hoort het. Nou, dat laat maar zitten. Dat gebruiken we een andere keer wel weer. Dus dan krijgen we nog Berech. Maar u ziet, dat komt overeen met Baruch. Je schrijft het in het Hebreeuws ook volstrekt hetzelfde. Berech wil zeggen dat men moet knielen. Hoeveel knieën heeft men? Dus twee. Hè? En men moet knielen om zegeningen te ontvangen. Om het dan maar kort te vertellen. Toch? Goed. Dan hebben we nog Gavar, dat betekent overvloed in ieder geval. Een overvloed, dat is het, want het eerstgeboorterecht houdt inderdaad die overvloed in. Overvloed aan zegeningen. En dat woord, de andere vertaling met reeds, komt natuurlijk toch overeen, want reeds, dat is die eerstgeborene. Die eerstgeborene, die komt reeds, die komt eerder namelijk. Die overvloed is er namelijk eerst. Zie? En daarna komt de rest pas. En dan hebben we nog de dromedaris, dat is een heel apart verhaal. Want de kameel in het algemeen is een uitbeelding van de gelovige in het algemeen. Ja, is het algemeen zo. De gelovige die onderweg is in de woestijnen. De woestijn ligt dan tussen Egypte en Kanaan. Je zou het volk Israël in de woestijn kunnen beschouwen als een grote verzameling kamelen. Normaal kan je in de woestijn niet leven, maar een kameel brengt het er toch niet slecht af. Hij staat toch wel op een of andere wijze geschikt voor. Maar een dromedaris is dan een bijzondere gelovige. Een gelovige die niet verdeeld is, maar die één is. En dat is dus Christus. Dat is de Heer zelf. De ene. De ene Heer die als gelovige hier op aarde geleefd heeft en inderdaad gezeten is in Kanaan. Om het de schriftplaats uit Hebreeën 12 dan maar enigszins te parafraseren. Maar dat, die waarheid die ik dan noem, die staat daar inderdaad. Met iets andere woorden, maar staat daar. Nou, wat we dus zien nu, is dat al deze begrippen verband houden met de eerstgeborene. Met de eerstgeboorte zegening die gegeven wordt aan de uiteindelijke koning, de definitieve koning, die we inderdaad moeten beschouwen als de gelovige. Namelijk de Heer Jezus Christus zelf, die inderdaad tot die zegeningen, tot het eerstgeboorteschap, moet ik zeggen misschien, tot het eerstgeboorterecht, geleid werd. En daarna hebben we nog het woord gerub, dan zijn we terug. En wat zou dat nou betekenen? Nou, dat is makkelijk genoeg, je neemt gewoon al deze andere woorden bij elkaar en dan heb je het. En dan vatten we het maar weer samen. De gerub staat dus gewoon voor een eerstgeborene. Voor de heerlijkheid, de zegeningen, maar de heerlijkheid zullen we dan maar zeggen, van de eerstgeborene. Dat is het eigenlijk. Het probleem is alleen dat u nou misschien zegt, ja, maar een gerub is toch een engel? Dan is mijn antwoord weer een vraag. Waar staat dat in de Bijbel? Dat kun je dus wel vergeten, want dat staat nergens. Bovendien krijgen we hetzelfde probleem, want wat is een engel? Heel goed, dat is een Grieks woord waarvan we ook de betekenis niet kennen. Dan beginnen we overnieuw. Want een engel is een boodschapper, volgens het Grieks, maar volgens het Hebreeuws zelfs is het niet alleen een boodschapper, maar ook een koning. Malach is de Hebreeuws. Het kan Johannes de Doper zijn. Zie, ik zet mijn engel voor mijn aangezicht heen die mij wegbereiden zal. Wie is dat? Dus Elia of Johannes de Doper. Zijn dus ook engelen. Toch? En engelen zijn in het algemeen gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Laatste vers van Hebreeën 1. Dat zijn geesten, maar het hoeven niet uitsluitend hemelse wezens te zijn. Want wij die uit de geest geboren zijn, zijn ook geesten. En ook wij worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En als dan later in openbaring staat, schrijven aan de engel te enzovoorts, dan wordt er ook dikwijls verklaard, ja die engel dat is gewoon de scriba. De secretaris dus, om zo te zeggen, van de plaatselijke gemeente enzovoorts. Zo'n verklaring heeft men er ook op. Dat is aardig verzonnen natuurlijk. En niet helemaal ten onrechte. Niet helemaal ten onrechte. Het is ten onrechte, maar niet helemaal. Dat onthoudt u toch, hè? Goed. Wat ik dus maar zeggen wil, is dat ook een verklaring van een gerub is een engel, die leidt tot niks, want dan weten we nog niet wat het is. Je kunt het dus wel vergeten. U moet bij een engel trouwens ook onthouden, een engel is een geest, en een geest staat voor alles wat onzienlijk is. En dat kan een heleboel zijn. Bullinger gaf mij 14 verschillende toepassingen van hetzelfde woord, geest. Dus dat zegt nog niks. Maar bij gerub staat niet dat het een engel is. Integendeel, er staat wel ergens een ander woord voor. En dat is vertaald met dier. Maar het woord dier betekende 350 jaar geleden, toen de Statenvertaling gemaakt werd, gewoon een levend wezen. De Engelsen gebruiken hetzelfde woord en gebruiken het voor een hert. Het woord zegt ook nog niet zoveel dus, maar een levend wezen. In Openbaring namelijk, en ook in Ezechiël, wordt gesproken over vier dieren. Vier levende wezens, maar het zijn gerubs, want het staat erbij. Maar er staat nergens dat vier engelen gezien werden en dat dat gerubs waren. Dat staat voor een heleboel boeken, maar het staat niet in de Bijbel. Ik heb het niet gevonden. Het staat niet in de Bijbel. Wij weten dat dus verder niet. Het enige wat we kunnen bedenken is dat een gerub in ieder geval verband houdt met Christus de eerstgeborene en dus de verheerlijkte. En dat de gerub in de praktijk uitdrukking geeft aan die heerlijkheid van Christus. Ik geloof niet dat ik het beter kan zeggen. Een gerub, dan heb ik niet gezegd wat hij is, maar wel wat hij doet. Hij geeft uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Verder dat we niet het woord verder niet kennen, betekent natuurlijk dat we te maken hebben met verborgenheden. Nou is de volgende vraag gewoon. Waar vinden we dan die gerubs in de Bijbel terug? En dan moet ik u zeggen, we vinden ze terug op verschillende plaatsen, gewoonlijk als vier. En ze worden ook wat uitgebreider beschreven. Even zoeken in mijn papieren. We vinden ze ook wat uitgebreider beschreven, maar we vinden ze onder nog een andere naam. En dat is al helemaal weinig bekend, geloof ik. Maar wij vinden een gerub ook onder de naam seraf. Met andere woorden, een seraf is niet wat anders dan een gerub, maar het is volstrekt hetzelfde zoals uit de beschrijving in de Bijbel. Vergeet de literatuur alstublieft, want dat is zo'n ramp. Hè? Maar in de Bijbel is het hetzelfde. In de Bijbel vinden we beschrijving van wat een seraf is en blijkt volstrekt hetzelfde te zijn als een gerub. En wat het precies is, staat er ook nog bij. Ik zal je even aan het schrikken maken. Een seraf of een gerub is een gevleugelde slang. Als je hem ziet, is het een gevleugelde slang. Een slang met vleugels. Ja. En waar zie je ze zoal, serafs of gerubs? Dat is van het grootste belang. Waar zie je ze? In de Bijbel, waar komen ze nou voor? Rondom de troon, ja, rondom de troon. Nooit ergens anders, altijd rondom de troon. Of iets wat er voor door moet gaan in de symboliek. Dat wil zeggen, rondom of op het verzoendeksel. Maar dat is een beeld van de troon. Daar vind je ze dus ook. En de eerste keer vind je een gerub in elk geval, een gerubim, vind je ook ter bewaking of van de troon of rondom de troon. Alleen de troon wordt daar voorgesteld door de dof, de boom des levens, meer speciaal in Genesis 3. Want dat is de eerste keer dat de gerubim genoemd worden. Die bewaken namelijk de weg tot de boom des levens, staat er, met een dubbel zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Een zwaard wat zich omkeerde. Eén zwaard en toch een twee. Nou goed, laat ik het eens anders aanpakken. Ik heb in de tijd besproken hier op deze plaats op de woensdagmorgen Jesaja 6. En dat wil ik dan maar even met u lezen, zal ik daar even bij aansluiten. En dan hoop ik in redelijk hoog tempo enige schriftplaatsen te noemen die u met elkaar dient te vergelijken. Jesaja 6 namelijk, daar staat in vers 1... In het jaar toen de koning Uzzia stierf. En dan stop ik meteen. Uzzia, leuk hè? Dat had ook Uzza kunnen zijn gewoon. Maar weet u wat er met Uzza gebeurde? Niet met Uzzia, Uzza. Wat er met Uzza gebeurde? Dat was die man die samen met zijn broer en met zijn vader. Op een nieuwe wagen de Ark des Verbonds zou brengen naar Jeruzalem. In de dagen van David. Ja. En toen struikelde de os, want dat is een beeld van Israël onder de wet, dienstbaar gemaakt, last hier. Dat struikelt altijd, onder de wet struikel je altijd, dus hè, zat er dik in dus. Hè. Dus de os struikelde of zoiets. En dan staat er dat de wagen kantelde of iets dergelijks. Er kwam dus weinig van terecht en de ark begon te schuiven. En toen was het Uzza, de ene broer. Ja, we hadden het dus toch weer twee, hè. De ene broer, die stak zijn hand uit en redde de ark. Hij zorgde dat de ark niet van de wagen op de grond viel. Dus, en aangezien de ark staat voor de troon van de Messias, is het dus zo dat Uzza zorgde dat die troon er toch bleef en niet viel. Hoewel Israël struikelde en dus op grond daarvan, ik ga nou snel hè, ik zit nou al in Romeinen 11 alweer. Hoewel Israël struikelde en het dus naar uitzag dat het koninkrijk niet zou aanbreken, dus de troon wankelde, was het Uzza, een beeld van Christus als de koning, die de ark en dus de troon redde, maar daardoor of in verband daarmee zelf het leven verloor. Zo was dat. Dat was Uzza, want Uzza betekent kracht. En Uzzia betekent hetzelfde als een Uzi. En dat weet u, hè? Dat betekent mijn kracht. Alleen dat is een machinepistool, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar Uzza staat dus voor kracht of mijn kracht. Dat is de Heer als de koning. Denk maar aan Boas, dat is precies hetzelfde. Boas, of hoe je dat maar noemt, de komende sterke man. De Messias waar we het van de week al over gehad hebben. Nou, Uzza sterft bij die gelegenheid, maar het sterven van Uzza is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Van de verwerping van de Heer Jezus, want dat is iets ruimer, hè? Dat spreekt ook over zijn verwerping na zijn opstanding nog. De koning werd verworpen. Wij willen niet dat deze over ons koning zei. Wanneer zeiden ze dat? Na zijn opstanding, lees het maar eens na. Staat in de gelijkenis namelijk. Nou goed, maar daar hebben we het nou ook niet over. Maar in ieder geval, die koning werd verworpen. Wat er overbleef was de andere broer. De broer van Uzza, hoe die heette, weet ik niet. Ik denk Achis of zo. Hoe heette die? Weet u het uit het hoofd? He? Nou, in ieder geval, het was gewoon zijn broer. En die staat dan dus voor het priesterschap van Christus. Want die twee broers zijn dezelfde als Jezus en Johannes de Doper. Mozes en Elia. David en Achimelech, waar we het allemaal al eens over gehad hebben van de week. Kortom, samen zijn ze koningschap en priesterschap. Hè? Ahio, ja het is Achio, en zo komen we toch bij Achis. Namelijk, het betekent broer, broeder. Maar de broeder van de koning is hoge priester, dat weet u toch? Dat is het Bijbelse beeld. En die twee broers samen zijn Melchizedek. En dus Christus. Dat is altijd het verhaal. Maar de ene broer sterft en de ander blijft over. En dat is dus de priester. En zo kennen wij de Heer vandaag. De ossen zijn gestruikeld. De troon lijkt gevallen te zijn, maar het is niet waar. Hij is er wel. Maar het is niet een koning die op de troon zit. Want die is gestorven, Uzza. Maar het is zijn broer Ahio of Achio. Namelijk de priester die op de troon zit. Dat is het verhaal, daar leven wij in en we wachten tot in de toekomst alsnog de ark naar Jeruzalem gebracht zal worden bij de komst van David. Dat verhaal is dat, er zijn bandjes van hoor, dat staat heel uitgebreid. Maar goed. Maar als we dus praten over de dood van koning Uzzia, dan moet je eigenlijk aan dat hele verhaal denken. De dood van Uzzia is de dood van de kracht, de koning. Je kunt de naam trouwens ook vertalen met Jehovah is kracht. Hè? Maar in ieder geval, die is gestorven. En dat is een beeld van de verwerping van de Messias. De verwerping van Christus, de koning. En wat staat er dan? In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge troon. Want hij zag Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder gemaakt was dan de enzovoorts. Hè? Dat zijn zo ongeveer dezelfde woorden als die uit Hebreeën 2. Die spreken over weliswaar de dood van de Heer Jezus, de vernedering van de Heer Jezus, met name voor de wereld, Maar aan de andere kant zeggen ze dat wij toch zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Uzzia is gestorven, maar Jesaja ziet de Heer zittend op een hoge en verheven troon. Dat is niet in Jeruzalem, maar dat is in de hemel zelf. Dat is niet in het geopenbaarde heiligdom, zal ik maar zeggen, maar in het verborgen heiligdom. In het binnenst heiligdom. En dan zijn we weer in de Hebreeënbrief. En dat is wat Jesaja ziet. Jesaja krijgt hier een visioen over onze tegenwoordige bedeling namelijk. Over het verborgen koninkrijk. Waarbij de Heer wel op een troon zit, maar een hoge verheven troon, namelijk een troon in de hemel. En het wordt later trouwens aangehaald, dit hele verhaal, in Johannes 12. Waar gezegd wordt dat Jesaja de heerlijkheid van de Messias zag. Toen hij dit zag. Maar wat zag hij? Hij zag Jehovah, dat is heel aardig hè. Johannes 12 zegt, Jesaja zag de heerlijkheid, de verheerlijking van de Christus. Maar hier staat, Jesaja zag Jehovah, want dat is hetzelfde, inderdaad. Hij zag Jehovah zitten op een hoge en verheven troon, want, Psalm 110, de Heere had gezegd tot de Heere van David, zit aan mijn rechterhand. Op de troon dus. En hij zei erbij, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar dat vind je hier ook. Die woorden staan er niet, maar de beschrijving komt wel overeen. De Heere zittend, rustend, op een hoge en verheven troon. Het is ook Psalm 2, hè? Ja. Eis van mij en ik zal u geven. Maar er wordt niet geëist, hij blijft gewoon zitten. En zo duurt onze bedeling voort. Pas als in de toekomst zijn mond zal openen en zal eisen, dan zullen de heidenen gegeven worden hem tot een bezitting. En zal hij ook zelf spreken in zijn toorn enzovoorts. Maar inmiddels is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is wat Jesaja hier ziet. En wat ziet hij? Zijn zomen vervullende de tempel. Want waar is de tempel een beeld van? Daar gaan we weer. Van de hemel zelf. En het kleed van de koning is een uitbeelding van zijn heerlijkheid en dus van zijn koninkrijk. En de zomen zijn de begrenzing van zijn kleed en dus de begrenzing van zijn koninkrijk. Hoe ver strekt dit koninkrijk dus? Hoe groot is dit koninkrijk? Wel, het vervult de hele tempel, maar nog niet de voorhof. We hebben het moeilijk vanmorgen hoor, ik weet het. We springen de hele Bijbel door, want waar was ik nou weer? Nou was ik in Openbaring 11. Waar tot de engel gezegd wordt, meet de tempel, maar meet de voorhof niet. Want in dat beeld van Openbaring 11 is het koninkrijk wel gevestigd in de hemel. En over allen die in de hemel zijn, over u en ik dus ook, want wij horen daarbij. Maar de voorhof nog niet, want dat wordt in verband gebracht met Jeruzalem, de heilige stad. En daarom zegt, die moet je nog niet meten, want het hoort er nog niet bij. Want Jeruzalem is nog aan de heidenen gegeven en die zullen de stad vertreden 42 maanden. Minstens. Want er komt daarna nog wat, maar daar ging het even nog niet over. Het punt is dus, als hier staat zijn zomer vervullende tempel, betekent dat het koninkrijk vult de hemel en verder nog niet. Het is echt precies hetzelfde plaatje als in Openbaring 11. Moet ik nog wat anders bij zeggen. Wij kennen ook een ander beeld van waarin dat kleed betrokken is. Dat is namelijk zo dat dan voorgesteld wordt alsof het koninkrijk nog niet compleet is. En of de zomen van het kleed er nog zelfs helemaal niet zijn. Alsof het nog gemaakt moet worden of dat het verwijderd is. En dat weet u waarschijnlijk ook. Want dat is het verhaal van de slip van het kleed van Saul die weggenomen wordt door David, dan wel door Salomo, door allebei dus eigenlijk, enzovoorts. En dan is het onderkant van het kleed weg. Dat wil zeggen, er is wel heerlijkheid, maar nog niet tot op de aarde. Zover rijdt het nog niet. Nou, hier vinden we gelijksoordig beeld, het koninkrijk rijdt niet tot op de aarde, want de zomen vervullen de tempel. We kennen nog een ander plaatje hiervan, dat is Psalm 133, als ik me goed herinner. Want daar zien we de Heer als priester en koning. En dan staat hij daar. Hoe ziet hij eruit? Nou, net als Aaron natuurlijk. He? En omdat hij de Messias is, wordt hij dus gezalfd. En dat krijgt hij hier op zijn hoofd. He? En dan druipt het zo naar beneden, eerst in zijn baard. Dat is de kracht van het spreken, wat de baard voorstelt. Hè. Haar is kracht en om de kaak, om de mond, is de kracht van het woord, uiteraard, dat weet je. Goed. Dus het gaat om het woord, want die zalving heeft in de eerste plaats te maken met de kracht van het woord, dat weet u langzamerhand toch? Dat is in onze bedeling zo. En langzamerhand druipt die olie dan verder, want die olie is vrij dik hoor. Die druipt langzaam verder over zijn kleed. En langzamerhand wordt dan het koninkrijk gevestigd, totdat het uiteindelijk ook inderdaad komt tot in de zomen van zijn kleed. Wij zouden denken één grote vetvlek. En dan bedoelen we dat meestal negatief. Maar het is natuurlijk zeer positief. Maar het gebeurt gradueel, in fase. Ja, dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Hier is het al wel boven in de hemel, maar nog niet op aarde. Het is dus een beeld, een visioen van het verborgen koninkrijk. Want, zoals gezegd, de verborgenheden van het koninkrijk worden uitgedrukt in de typen, in gelijkenissen. Maar niet in klare taal. En zeker niet in het Oude Testament. Altijd in beelden, omdat ze in die beelden verborgen worden. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen worden verborgen in gelijkenissen, in spreuken, in symbolen of hoe het allemaal maar heten mag. Dat zie je dus ook. Er wordt niet in klare taal tot Jesaja gesproken. Hij krijgt een visioen te zien. Een visioen dat dus, omdat het een visioen is, spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nou, dat zie je dan ook. De Heer op een hoge en verheven troon. En dan staat er, en de serafs, daar heb je ze. De serafs stonden boven hem. En ieder had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. Huh? En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dus wat doen deze wezens? Spreken over de heerlijkheid van degene die op de troon zit. En daarom zijn ze daar. Nou, daar gaat het hele verhaal om. Ik kan het moeilijk verder lezen. Ja, ik zal nog lezen, even wat verder lezen. Het gaat namelijk verder. Er wordt in vers 5 gezegd: want mijn ogen hebben de koning, de Heer der heerscharen, gezien. Nou, dat komt maar zelden voor in de Bijbel hoor. Dat de Heer rechtstreeks genoemd wordt als koning. Maar hier wel. Maar het is de verborgen koning. Want Jesaja zegt, dat mag ik eigenlijk helemaal niet zien. Ik mag die koning helemaal niet zien. Want nou ga ik sterven. Dat kan helemaal niet. Het is immers een verborgen koninkrijk. Maar toch zag hij het. En dan gaan we weer verder. Want dan wordt een toelichting gegeven op deze dingen. Jesaja heeft dit gezien. Maar dan wordt hem gezegd. In vers 9, ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Dat wil zeggen, Jesaja zag dit. Wat hij gezien heeft, zou hij moeten gaan vertellen, toch? Wat anders. Hè? Hij zou moeten gaan getuigen van wat hij gezien had. Maar er wordt gezegd, doe dat maar ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Dat betekent dus dat wat Jesaja het volk zou vertellen, zouden zij niet begrijpen en niet verstaan. En wanneer is dat? Wanneer begrijpt het niet? Wanneer verstaat het niet? Dat is in onze tijd. De tijd van het verborgen koninkrijk. Precies. Nou, daar gaat het dus over. Ik haal expres deze woorden uit vers 9 en 10 even aan, omdat daar geen twijfel over bestaan mag en kan. Er wordt namelijk in het Nieuwe Testament gezegd dat dat op onze dagen van toepassing is. Maar dat geldt dan dus ook voor het visioen waarover Jesaja spreken moest en wat ze niet zouden verstaan. Want in het visioen vinden we de uitbeelding van de verheerlijkte Christus in de hemel, aan de rechterhand Gods, nu in de dagen van het verborgen koninkrijk. En deze serafs geven daar uitdrukking aan. Nou, dan gaan we even. De vraag is dus, wat is een seraf? Dat is heel gemakkelijk. Ik ga er even snel door, hè? Want er zijn er altijd nog wat banden van ook. Hè? Dus ik ga er even snel door. Dus een seraf komt namelijk voor het eerst voor in nummer 21. Nummer 21. Waar Israël geplaagd wordt door vurige slangen, dat staat in vers 6, aanleiding daarvan, die bespreek ik maar niet. Nummer 21, vers 6. Daar staat, toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Het is het normale woord voor slang, overigens. Nagash. En herinnert u even wat ik gezegd heb bij het brandofferaltaar. Toen heb ik namelijk gezegd dat koper en slang eigenlijk dezelfde woorden zijn. Dus echt hetzelfde, nagash. En dat bovendien koper uitdrukking geeft aan vuur. En de betekenis van koper en vuur eigenlijk hetzelfde is. Zodat eigenlijk een slang per definitie, per Hebreeuwse definitie dan, van koper is en dus vurig is. En vurig of van koper is dus eigenlijk hetzelfde. Koper staat voor vuur. Dus althans, koper en vuur hebben dezelfde betekenis en daarom ook dezelfde kleur. Goed. Toen zond de Heere dus vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is als hij haar aanziet, want de slang is vrouwelijk, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, maar er stond, hij moest een vurige slang maken. En Mozes doet het en hij maakt een koperen slang, want hij wist wat wij nou ook weten. Vurig of koper, koperen, dat is gewoon hetzelfde, eigenlijk, hè. Dus hij maakte zo'n vurige, namelijk een koperen slang, en stelde ze op een stang, een verhoging dus, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef leven, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, maar dan zit ik weer in Johannes 3, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, waarmee gezegd is dat deze vurige slang die Mozes maakt en verhoogt, een type is van de verhoogde, ten hemel gevaren, verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Als je dat leest in Johannes 3, dan zou je de paar versen daarvoor ook moeten lezen. Dan lees je namelijk daar dat de Heer daar spreekt over hemelse dingen. Dus gaat het om de Christus verhoogd aan de rechterhand Gods. De Heer zegt trouwens later ook, ik meen ook in Johannes 12, dat hij zal verhoogd worden. En ik, zoals wanneer verhoogd zal zijn, zal u alle tot mij nemen en dat soort uitspraken. Wel, dat is niet naar het kruis hoor, maar dat is naar de hemel. Ja. Wij moeten zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij moeten zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs zittend aan de rechterhand Gods. Wij moeten zien op de verheerde Christus. En dus op de verhoogde slang. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon, oftewel de koperen slang. De enig geboren zoon, erfgenaam, de opgewekte uit de dood betekent dat gewoon hoor. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die naar hem ziet, oftewel ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nou, wat ik nou moet zeggen is dit. Er staat hier in vers 6, toen zond de Heere vurige slangen, maar daar staat inderdaad voor vurig het woord seraf. Saraf of seraf. Seraf betekent namelijk vurig. En hier vindt u dus deze seras voor het eerst, want in vers 8 staat gewoon, maak u een vurige slang. Maar het hele woord slang staat er helemaal niet in het Hebreeuws. Er staat gewoon, maak u een seraf. Een vurige. Maak u een seraf. De vertalers voegen het woord slang bij. Ze zeggen, een seraf is een vurige slang. Maar wat je moet leren natuurlijk, is dat inderdaad een seraf een vurige slang is. Hij is vurig. En voor zover hij een uiterlijk heeft, ziet hij eruit als een slang. Een vurige slang. Ik kan er niet anders van maken.
Ik wil nog in vers 7 staan dat er in de vertaling staat van slangen. Maar het moet staan enkelvoud slang.
Oh, dat weet ik niet. Maar het maakt voor ons betoog ook geen verschil, hè? Nee, het gaat erom dat die slangen waardoor ze gebeten worden, dat die weggenomen worden. En ik denk niet dat de 10 slangen één en dezelfde mens bijten. Dus als één mens praat, zegt hij, neem deze slang alsjeblieft weg. Die ene waardoor die gebeten is dus. Maar de gedachte is dat de slangen in het algemeen onschadelijk gemaakt worden. Maar hij maakt dus een vurige slang en dan gaan we nog even verder, want het is toch leuk om te vertellen. Er staat al wie gebeten is als hij haar, als hij die seraf, die vurige slang, aanziet, maar die blijkt vrouwelijk te zijn. En dat is heel aardig, want dat brengt ons bij een ander vrouwelijk dier, wat ook zorgt voor genezing dan wel reiniging, namelijk de beroemde rodevaars. Ja, zo is het net. Maar waarom is het beest vrouwelijk en waarom is die koe ook vrouwelijk, die vaas ook vrouwelijk? Omdat hij een uitbeelding is van de Heer als mens in een zienlijke wereld verschenen. En alle zienlijke dingen zijn per definitie vrouwelijk ten opzichte van. Hoort er altijd bij, ten opzichte van, hè? Hoort er altijd bij. Alle zienlijke dingen zijn vrouwelijk ten opzichte van alle onzienlijke dingen. En als dus een vrouwelijk dier uitbeelding geeft aan de Heer Jezus, dan betekent het inderdaad dat het gaat om Jezus, de mens. De zoon des mensen eventueel, maar de mens die deel uitmaakt van deze wereld en daaruit geboren is. En wat we hier vinden is dat de mens, Jezus, verhoogd wordt tot in het heiligdom zelf. Ik heb van de week al gezegd, ik heb van mijn vader de uitdrukking overgenomen over de hoge priesterlijke taak van de zoon des mensen in de hemel, op de troon van God overigens. Nou, dat is het verhaal. Het is de mens die verhoogd werd, het is de mens die ingegaan is in het heiligdom. Het was de vernederde Christus die verhoogd werd en gezeten is aan Gods rechterhand. Het is een vrouwelijk dier, op deze plaats hier, deze slang, het is een vrouwelijk dier die in de praktijk een mannelijke positie heeft ingenomen. Dat is het bijzondere ervan. En dat is met die rode vaas natuurlijk precies hetzelfde het geval. Nou, daar kan ik verder niet op ingaan, misschien komt het nog. Dus wat we moeten vasthouden is dat een seraf in de Bijbel voorkomt hier in nummer 21, dat is voor de eerste maal. Daar zijn allemaal die serafs op de grond, waardoor ze gebeten worden, ze sterven. En dus als Jesaja die seraf ziet ook rondom de troon van God, zegt hij, nou ga ik dood. Dat kan niet. Ik ben een man van onreine lippen. Dat gaat helemaal niet. Maar het viel mee, want de seraf nam een vurige kool. Want hij was zelf ook al vurig. Was geen probleem. Hij nam een vurige kool, hè, van het altaar en raakte daarmee de lippen van de profeet aan. Enzovoorts. Toen kreeg Jesaja zelf dus deel aan dat vuur van deze vurige slangen. Van deze serafs. Dus kreeg hij deel aan de heerlijkheid van Christus. En daarover zou hij dan ook moeten spreken. Alleen het zal hem zo overkomen wat Paulus later veel sterkere mate overkwam. Niemand begreep er wat van. En ik hoop dat het hier een beetje beter ligt, hè? Dat we er wel wat van begrijpen. Goed, de koperen slang is dus inderdaad gewoon een seraf. Maar dan gaan we verder, want daarna vinden we die vurige slangen nog genoemd. En noem ik alle schriftplaatsen maar even in Deuteronomium 8 vers 15. Maar dan gaat het om hetzelfde hoor. Deuteronomium 8 vers 15. Waar gezegd wordt over de Heer die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar serafs, oftewel vurige slangen, en schorpioenen en dorheid, en waar geen water was. En die u water uit de keiachtige rots voortbracht, enzovoorts. Maar dit zijn dus diezelfde vurige slangen als uit nummer 21. En het vers voegt dus niks toe aan wat wij al weten. Daarna vinden we de serafs voor het eerst weer terug in Jesaja 6. Dat is alles. En daar staat in vers 1 of vers 2. De serafs. Met lidwoord. De serafs. Vraag welke serafs? Nou, we kennen maar één soort. We kennen alleen maar de serafs uit de woestijn. Waardoor je gebeten wordt en dan ga je dood. Maar als de seraf verhoogd is en je ziet op hem, dan word je genezen. Het is dezelfde seraf overigens.
Hè? Nee, het is dezelfde Heer. Je kunt er door gebeten worden, dan sterf je. Als je met hem te maken krijgt, met de verheerlijkte, met de Christus, als de rechter, als de Messias, degene die zijn koninkrijk zal oprichten, dan wij als zondaren, wij sterven daaraan. Dat kan niet missen. Wij worden daar door gebeten. Wij kunnen daar niet tegen. Het komt ook overeen trouwens met het oude verbond, om maar eens wat te noemen. Dat is wel woord van God, maar het is een bediening des doods. Het spreekt ook in zekere zin over in ieder geval over de Christus en in zekere zin over de verheerlijkte Christus. Maar je kunt er niet mee leven, je sterft eraan. Toch is een seraf een bediening van leven, maar wel alleen als hij verhoogd is op zo'n stang. Nou, de nadruk ligt niet op die stang natuurlijk. Want in Johannes 3, waar het aangehaald wordt, de stang niet genoemd. Hè? Daar wordt gewoon gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd. Hij moet verhoogd worden. Hij moet opstaan, ten hemel varen, enzovoort. Hij moet het binnenste heiligdom binnengaan, om zo te zeggen. En als men daar ziet op die vurige slang, dan wordt men genezen. En dat is de prediking die we hebben, dat is de hele prediking van het evangelie. Nou goed, de slangen, de seraf zijn dus die uit de woestijn. En in Jesaja vinden we ze terug en daar zijn ze om de troon van God als uitbeelding van Gods heerlijkheid. Zij hebben vleugels. Wij wisten al dat het slangen waren. Hier in Jesaja 6 blijkt dat ze vleugels hebben. Dus als je ze uitbeeldt zijn het vurige, gevleugelde slangen. Maar ik moet er wat bij zeggen. Dan leren we nog eens wat over symboliek in het algemeen en bijbelse symboliek in het bijzonder. Vleugels worden hier genoemd. Niet omdat deze wezens zouden moeten vliegen of zo, maar vleugels worden genoemd als uitbeelding van dat het gaat om geestelijke, namelijk om hemelse dingen. Vogels hebben vleugels, ja, om te vliegen. Jawel, maar het geeft aan dat ze horen bij de hemelse dingen, ook al lopen ze op de grond. Er zijn vogels die lopen op de grond. Maar ze zijn hier wel beneden, maar ze horen boven. Dat zie je aan de vleugels. Dat is de symbolische betekenis van de vleugels. Toch? Ja, als engelen in het algemeen, als engelen verschijnen aan de mens, dan zien ze eruit als een man. En soms wordt er ook gevraagd, hoor je bij ons of ben je van de vijand? Want dat uniform konden ze het niet zien. Maar er werd niet gezegd, wat hebt u toch een grote vleugels, of iets dergelijks. Hè? Want die hadden ze niet. Daar hadden ze ook helemaal nergens voor nodig. Als dus toch ons vleugels worden voorgehouden, als we die zien, dan is dat omdat die vleugels aangeven dat de wezens die deze vleugels dragen, behoren tot de onzienlijke dingen. Dat is alles. En dat is een heel normale symboliek die door de mens, door in de loop der eeuwen, altijd gebruikt is in de beeldende kunst. Woordkunst mag u weglaten eventueel. In uitbeeldingen dus. Ja. Want ik heb u van de week al genoemd, hè? Mercurius, dan wel, weet je ook weer, Hermes, met zijn vleugeltjes aan de hielen. Dat betekent niet dat hij daarmee vliegen kon. Maar het was hem aan te geven dat hij zo'n snelle jongen was. En daarom zaten die vleugeltjes aan zijn hielen. En als we hem zien, die vleugeltjes aan de hielen, zeggen we niet wat leuk, die kan het ook. Nee, we zeggen gewoon, dat is Hermes. We herkennen hem eraan. Het is om zijn identiteit te bepalen. Om te weten wie of wat het is. En wat zijn seraf dus? Seraf zijn uitbeeldingen, want ze hebben vleugels, dus is het een uitbeelding. Maar zijn uitbeeldingen van hemelse, oftewel geestelijke, onzienlijke dingen. Nou, daar gaat het maar om. En als er de slangen zijn, dan zeggen we, een slang is een uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld. En een gevleugelde slang is dus een uitbeelding van een hemelse figuur, een geestelijk iemand, die de heerschappij heeft over de hele zienlijke wereld. Dus een gevleugelde slang is zo gek nog niet, want het slang staat voor toch zienlijke dingen, stoffelijke dingen. Maar als hij vleugels heeft, betekent dat hij toch hoort tot de hemel. Dat lijkt heel gek, een gevleugelde slang, dat hoort helemaal niet zo. En toch is het zo, omdat het de samenvoeging is. Waar hadden we hem? De samenvoeging, daar stond het toch. Hier al. Ik heb het bord omhoog gedaan, dan kon ik het niet meer terugvinden. Maar geef maar. Het is de samenvoeging van zienlijke en onzienlijke dingen. Eigenlijk is het een sphinx. Nou maak ik het nog moeilijker. Want het woord Sphinx betekent ook samenvoeging. En een Sphinx is ook gewoon een uitbeelding van wie Christus is, hoor. Dat is echt zo. Maar goed, laat ik dat maar buiten beschouwing laten. Het is zo al moeilijk genoeg. Nou, Jesaja 6 vers 2, serafs. Gevleugelde slangen dus, want hier krijgen ze ineens vleugels. In Jesaja 6 vers 6 staat het woord weer. Daar vliegt hij ook inderdaad, waarmee maar weer aangegeven wordt. Het gaat om geestelijke dingen. Daarna komt het woord alleen nog voor in Jesaja. Verder nergens. Alleen Numeri en één keer Deuteronomium en Jesaja. En dat is namelijk in Jesaja 14. Vers 29. Daar staat: verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Palestina is overigens het land van de Filistijnen, hoor. Het Filistijnse land is bedoeld. Verheug u niet, gij ganse land der Filistijnen, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want Agas was gestorven, dat was die roede. Want uit de wortel der slang, uit het huis van David is de bedoeling, zal een basilisk, dat is een giftig soort adder, zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Maar er staat weer een seraf. Zodat tot de Filistijnen gezegd wordt, Agas, dat is ook al As of Us of Uzia. Maar Agas was gestorven. Maar tot de Filistijnen wordt gezegd, jullie hebben last gehad van Agas en nou zijn jullie blij dat hij dood is. Maar vergis je me niet, er komt een andere koning uit het huis van David. Maar uit die andere koning van het huis van David komt uiteindelijk nog een koning uit het huis van David. Dat is een vurige vliegende draak, staat er. Wat is dat? Seraf, de seraf staat er. Dat is Christus namelijk. De seraf, de verhoogde slang van Mozes in de woestijn. Die is dat. Dus een aankondiging dus van de komst van de Messias. Maar dat blijkt ook wel, want dan staat er, en de eerstgeborenen. Ja, natuurlijk, want de seraf staat voor de eerstgeborenen. En als de eerstgeborene komt, dan zullen de eerstgeborenen, degene die deel aan hem hebben, der armen, die zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker of veilig nederliggen enzovoorts. En er volgt eigenlijk een soort beschrijving, heel kort, van het Messiaanse Rijk. Dus hier ook een vurige, vliegende slang of draak, dat is gewoon een seraf. En dan verder in Jesaja 30, vers 6 nog een keer. De last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid. Van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak. Enzovoorts. Het is te moeilijk om deze verzen te verklaren nu, dus doe ik niet. Maar ik zeg maar dat het in ieder geval lijkt op Jesaja 14 vers 29 dat we zojuist lazen. De basilisk en de vurige vliegende draak. Het is namelijk de uiteindelijke vorst over de zienlijke wereld, namelijk Christus zelf. Want de vurige vliegende draak is dus weer de seraf. Een slang of een reptiel, in ieder geval met vleugels. En daarna alleen nog in Jesaja 44, vers 19. Jesaja 44, vers 19. Waar het woord seraf voorkomt en daar vertaald wordt met verbrand. Als er staat, en niemand van hen brengt het in zijn hart en er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou, de helft daarvan heb ik seraf, heb ik verbrand in het vuur. Ook dat vers is te ingewikkeld om te verklaren. Maar ook dit hangt samen met de komst van de Messias. Hoe dat ook zij, dit waren alle plaatsen in de Bijbel waar de seraf genoemd wordt. En we hebben niet een verhaal gekregen over een engel. We hebben een verhaal gekregen over slangen. Vurige slangen. Eventueel uitgebeeld als koperen slangen. En vervolgens vliegende slangen. Namelijk, ze horen tot de hemelse dingen. Dat is bij een slang normaal niet het geval. Integendeel, het hoort in de stof thuis. Maar het gaat juist om degene die vanuit de stof verhoogd wordt tot in de hemel zelf. En dat is uiteraard Christus. Daar staat de seraf voor, maar we zullen vanavond zien dat de seraf volstrekt hetzelfde is als een gerub en dus uitdrukking geeft aan de verheerlijkte Christus zittend op zijn hoge troon in de hemel. En dat is ook de betekenis ervan in de tabernakel en op het verzoendeksel. Daar gaan we vanavond mee verder met gerubs en vervolgens de deksel natuurlijk zelf en de Ark des Verbonds als zodanig. We zullen danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij ook deze verborgen dingen mogen leren verstaan. En mogen zien hoe we in het Oude Testament veel vaker dan we ooit vermoed hadden uitbeeldingen vinden van onze eigen verlosser en zaligmaker. We danken u, Vader, dat wij hem kennen die in het Oude Testament op deze wijze ons wordt voorgesteld. Als de verheerlijkte, de eerstgeborene, degene die alle dingen in zichzelf tot één maakt en samenvoegt. Wij danken u dat we hem kennen als de verhoogde zittend aan uw rechterhand. Als mens weliswaar, maar genomen uit de mensen en gesteld voor uw aangezicht. En we danken u, Vader, dat we deze verhoogde heiland kennen als onze verlosser, als degene die ons leidt, als degene die ons heiligt en reinigt, degene die ons brengt, tot hemzelf, ook aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we door genade mogen leven, door genade deze positie mogen innemen en dat we deel hebben gekregen aan zijn erfenis, zijn heerlijkheid, zijn kracht. Wij danken u dat we daar vanmorgen bij stil mochten staan en dat we ook elkaar voor diezelfde troon mogen ontmoeten. Dat we de gemeenschap met elkaar der heiligen ook mogen ervaren, omdat u ons met elkaar verbonden hebt in Christus. We danken u, Vader, voor die heerlijkheid die ons deel is en die we ook verwachten voor de toekomst. We danken u ook voor de zalige hoop die u ons gegeven hebt, dat deze verborgen heerlijkheid in de toekomst zal geopenbaard worden in de wereld, maar ook en vooral aan onszelf. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en we brengen daarom het verdere van deze dag bij u. Wilt u ons bewaren, ook deze middag, en onze gedachten gevangen nemen, gevangen leiden tot uzelf, opdat uw naam in ons leven, in ons hart, zou verheerlijkt worden. Amen. Broeder Kraaienhof zou zeggen, komt u hier even staan.
Ik weet het eerste woorden niet.
Oh. Oh, dat is kroont hem, ja. Dat is 722. Niet 222, maar 722. zoals bekend, in afwachting daarvan, drinken wij gewoon een kopje koffie.